Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Aldenhuis uit Koevorden voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Wening. De collect is voor eigen kerk. Na de dienst is er koffiedrinken. De bloemen gaan deze week naar broeder Tamminga en naar zuster Duursma Kobus die afgelopen week hun verjaardag mochten vieren. En naar mevrouw A. Veenstra van de Spek Longenen als groet van de gemeente. Woensdagmiddag is er mannen- en vrouwenvereniging om 14:30. En woensdagavond is er catechisatie, groep 1 om 18:30 en groep 2 om 19:15. Volgende week zondag is er dienst om 22:00, waarin dominee Maliepaard uit Barneveld hoopt voor te gaan. Ook hopen we in deze dienst stil te staan bij de voorbereiding Heilige Avondmaal. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 98, de versen 1 en 4.
Gemeente, laten wij samen stil worden voor God. En wij belijden dat onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, niet loslaat ook de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Het is vandaag de eerste advent en dat betekent ook dat het licht doorbreekt. Nu daagt het in het oosten, we zullen het ook gaan zingen. Maar de eerste adventskaars wordt nu door de ouderen van dienst aangestoken. Dan zingen wij 124, het eerste vers.
Amen.
laten wij samen de Heere bidden. Genadige God, trouwe Vader, wij danken u dat het weer zondag is en dat wij op deze opstandingsdag, op de eerste dag van de week, samen mogen komen in uw huis. Om u te loven, om u te danken dat u onze God bent en dat wij uw kinderen mogen zijn. En dat wij door uw genade hier gebracht zijn en dat we met elkaar verbonden mogen zijn als broeders en zusters. Wij bidden ook of u in uw genade bij ons wilt komen. Want Heere, er is vaak zoveel in ons hart dat de relatie met u zo zwak maakt. Er zijn zoveel dingen waardoor we onze eigen wegen zijn gegaan. Waardoor wij niet dat gezegd hebben wat we hadden moeten zeggen tegenover anderen. En dat we soms ook gezwegen hebben. Daar waar we wel iets hadden moeten zeggen. We belijden u onze schuld, Heere God, en wij bidden u of u ons wilt vergeven. Of u wilt aanzien in uw genade, of u ons wilt aannemen als uw kinderen. En wij bidden dan ook of u met ons weer op weg wilt gaan. Zegent u ons, dat het licht van Advent ook in ons mag doorbreken, dat de duisternis mag wijken voor dat licht dat gekomen is in Jezus Christus. En zo danken we u voor die genade, wij bidden u ook, Heere God, of u bij ons wilt zijn vanmorgen met uw Heilige Geest. Dat de kracht van de Geest ook in ons mag worden tot een springende fontein, tot een lichtend licht. En dat we zelf ook mogen worden tot een deur die opengaat voor u en ook voor de ander. Zo bidden we om uw genade, zo bidden wij om de kracht van uw Geest, zo bidden we om een gezegende dienst, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees u een woord uit de profetie van Ezechiël, uit het 36e hoofdstuk. En wees u ook van harte welkom. En daar zegt de profeet tegen Israël in de naam des Heren: ik zal het hart van steen in u verwijderen. En ik zal een hart van vlees in u geven dat van liefde klopt voor mij. En ik zal mijn geest in u geven, zodat u mijn geboden onderhoudt en dat u ook die geboden tot leven laat komen. Want dat zijn ook woorden die we nodig hebben, elke dag opnieuw. En dan zegt de apostel Paulus voor de weg voor het leven: wees niemand iets schuldig dan elkaar de liefde hebben, want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want u kent de geboden: geen overspel plegen, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis geven, niet begeren. En welk ander gebod er ook maar is, en we kennen ze allemaal. Het gaat hier om dat dit woord, al die 10 geboden, in 1 woord worden samengevat. Namelijk liefhebben. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Want de liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. De nacht is al ver gevorderd, zegt Paulus, en de dag komt eraan. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschap, niet in slaapkamers en losbandigheid en ook niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. En aanvaard de zwakke in het geloof. Tot zover deze woorden voor onderweg. We gaan samen zingen van gezang 117, het eerste vers. Hoe zal ik u ontvangen? Gemeente, ik lees met u uit het boek Genesis. Uit het boek Genesis, het 41ste hoofdstuk, vanaf het 46ste vers. En na die lezing, voor de preek, zingen wij gezang 120, het tweede vers. Gezang 120, het tweede vers. Genesis 41, vanaf vers 46. En Jozef was 30 jaar oud toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. Het land bracht in de 7 jaren van overvloed bij handen vol op. En hij bracht al het voedsel van de 7 jaren dat in het land Egypte was bijeen en sloeg dat voedsel op in de steden. Het voedsel van de akkers van elke stad die eromheen lagen, sloeg hij er binnen in die stad op. Jozef sloeg zeer veel koren op, als zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen meer aan. Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef 2 zonen geboren, die Asnat, de dochter van de Potifera, een priester uit On, hen baarde. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse, want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. De tweede gaf hij de naam Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking, van mijn ellende. Toen eindigden de 7 jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest waren. En toen begonnen de 7 jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren, ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle korenschuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte. Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Tot zover de lezing uit de schriften. Gemeente, na de preek zingen wij van gezang 118. Gezang 118 en daarvan het eerste vers op. U mijn heiland blijf ik hopen. En straks, na de geloofsbelijdenis, zingen wij het tweede couplet van gezang 118. Dus nu eerst het eerste vers en dan straks, na de geloofsbelijdenis, het tweede vers. Het tekstwoord voor vanmorgen, gemeente, is uit Genesis 41 en daarvan het 55ste vers. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren, ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is Advent vandaag. Althans, de Adventsweken beginnen. De 4 weken die ons opleiden naar het feest van de komst van onze Heer Jezus Christus. Advent betekent immers ook komst. En nu zeggen wij misschien, Advent is natuurlijk een feest dat terugwijst. Het wijst terug naar de komst van Christus en tegelijkertijd wijst het ons ook naar de wederkomst van Christus. Want we wachten immers dat hij weer zal komen op de wolken des hemels, als de laatste bazuin zal gestoken worden, als alles nieuw gaat worden zoals de Heer beloofd heeft in Openbaring 21. Zie, ik maak alles nieuw. De tranen zullen gedroogd worden en de dood zal niet meer zijn. God zal bij mensen wonen en mensen bij God. Dat is een heerlijke belofte die nog uitstaat. Maar de exponent, het midden, het centrum van die belofte is Jezus Christus zelf. En daar gaat het om in de schrift. Hij is het centrum van de schrift. Hij is ook de toekomst en tegelijkertijd het heden. Hij zegt het ook zelf in de Hebreeënbrief. Jezus Christus, gisteren, heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En daarom hebben we vandaag ook de eerste adventskaars aangestoken, om daarmee ook aan te geven dat in een donkere wereld het licht schijnt, omdat hij er is. Hij die zelf ook gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. En heel die schrift, heel dat Oude Testament, verwijst ook naar de komst van hem. Karbaat bijvoorbeeld heeft gezegd, het Oude Testament is het boek van de belofte, en het Nieuwe Testament het boek van de vervulling. En het Nieuwe Testament kun je niet lezen zonder het Oude Testament. Dat wordt wel eens vergeten. Maar het Oude Testament is het boek waarin het al geopenbaard wordt dat God deze wereld redt door zijn eigen hand. Niet dat wij dat zouden kunnen doen. Wat ik u net gelezen heb, Ezechiël 36, waar het over het symbool gaat van het nieuwe hart, dat kunnen we zelf niet. Hij geeft ons een nieuw hart. Hij geeft ons dat nieuwe in ons binnenste, opdat ons leven ook klopt van liefde voor hem. En zolang wij leven, is dat een kwestie van vallen en opstaan. Want wij lopen nog niet met het hoofd in de hemel, om zo maar te zeggen. We zijn nog op deze aarde. En zolang we hier zijn, hebben wij nog ook last van de zonde. Dat is maar zo. Daar kun je niets aan veranderen. Maar we weten tegelijkertijd dat hij het is die ons altijd weer de weg wijst. Dat hij het is die ons redt. En die het onze leven schenkt. Om Jezus Christus gaat het. Nou hebben wij vanmorgen gelezen een stuk uit dat grote geschiedenisboek van Jozef. Nou, Jozef kennen we allemaal. En ik moet u heel eerlijk bekennen, ik vond Jozef altijd in mijn prille jeugd een ontzettend vervelend jongetje. Die eigenlijk, naar mijn gevoel, een geweldige druimse oormoed hebben gehad. Een klikspaan, om zo maar te zeggen. Die bij vader ging klikken wat die broers, die boze broers, allemaal deden. En hij was het vrome, vriendelijke jongetje dat nooit een kip kwaad deed. En toch ben ik er anders over gaan denken in de loop der tijden, want Jozef is een rechtvaardige, zo staat in de Bijbel. En Jozef heeft in alles wat hij beleefd heeft zijn hoop op God gesteld. En we kennen allemaal die verhalen. Hoe hij in de put gesmeten werd. Hoe hij door zijn eigen broers verkocht werd op een schandelijke manier. Hoe hij daar bij die Potifar in huis gepakt werd eigenlijk door die vrouw van die Potifar. Hoe hij als rechtvaardige opnieuw in de gevangenis gesmeten werd, opnieuw in de put gegooid. En toch staat er, hij vertrouwde op God en de Heere was met hem. En de Heere zegende hem in alles wat hij deed. Een rechtvaardige die recht door zee gaat, het kan je wel eens tegen de haren instrijken. En toch, hij hield het erop dat God het laatste woord zou hebben in zijn leven. En dat is ook gebeurd. God had het laatste woord in het leven van Jozef. En zo is ook in dat leven van Jozef iets van Jezus Christus te ontdekken. En daarom vandaag op deze eerste advent een stuk uit het geschiedenisboek van Jozef. Een onvoorstelbare geschiedenis. Dat alles toch uiteindelijk terechtkomt. Want hoe vaak zie je niet in het leven dat het niet terechtkomt. Dat het allemaal in de ellende uitmondt. Bij Jozef niet, omdat hier in deze geschiedenis de Heere God laat zien dat hij het absolute laatste woord heeft, daar waar het gaat om de redding van de wereld. Jozef was onderkoning geworden. Op een hele moeilijke manier zou je kunnen zeggen, want de weg die hij moest gaan was een weg van de schande. Hij was er in de gevangenis toen hij daar zat, onschuldig. En toen komt dat verhaal van die twee dromen van de bakker en de schenker. De schenker zou aan hem denken, maar je kunt het wel schudden, want de schenker vergat het. Want dit is vaak zo ook in ons leven. We zijn dan op een gegeven moment heel erg dankbaar. We zullen van alles, we doen van allerhande beloften. Maar als het leven weer zijn gewone gang neemt, als hij de beker weer in de hand van Farao mag geven, dan wordt het allemaal weer heel snel vergeten. En nu is het dan toch zover dat Jozef onderkoning is en dat de Heere met hem is, dat blijkt ook aan alle kanten. Dat de Heer ook in dat hart van Jozef altijd weer gewerkt heeft. En dat hij uiteindelijk het zicht op hem heeft doen behouden. Dat mag een wonder heten. En daarom gaan we nu kijken naar die woorden die we net gelezen hebben. Want er staat iets bijzonders in. Natuurlijk staat er iets bijzonders in. Maar dat hij trouwde. Hij trouwde met een heidense vrouw. Maar laten we wel wezen. De Potifera, een priester van de zonnegod, daar trouwde hij mee. Dus dat was al een beetje link om zomaar te zeggen. En toch gebeurt er iets bijzonders. Want hij krijgt twee zonen. Jozef noemde de eerstgeborene Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Wat is dat nou? Heeft Jozef een nieuw begin gemaakt en gezegd, die familie kan me niks meer schelen? We zullen zien. De tweede gaf hij de naam Ephraim, want zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende, staat er in het Hebreeuws. Het land van mijn verdrukking. Ellende. Hij was in elk geval niet thuis. Hij was verre van huis. Twee kinderen krijgt Jozef bij deze heidense vrouw. En toch zijn deze twee kinderen later in Israël heel belangrijk geworden. Weet u dat? Want Jozef krijgt later, als Israël in het land Kanaan komt, geen stamgebied. Zijn twee zonen, Ephraim en Manasse, die krijgen een stamgebied in het beloofde land. Jozef laat zijn zonen alvast een stukje van Kanaan erven. Manasse en Ephraim. En ze worden vaak genoemd later in de geschiedenis van Israël. En dan gaan we nog eens even kijken. Wat betekent dat? Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten. We zouden haast zeggen, dat kan niet. Hoe kun je nou de moeite vergeten? Hoe kun je nou al die dingen die jij beleefd hebt in jouw leven, dat jouw broers jou hebben verkocht, dat een wulpse vrouw, de vrouw van de Potifar, die jou in bed wilde hebben, en jij op een schandelijke manier in de gevangenis gesmeten wordt, hoe kan je dat doen?
Dat is niet te geloven. Ja, waar was ik ook alweer gebleven? Nou, kijk, dat was even de proef, weet u wel.
Manasse, ja, wat betekent dat, Manasse? God heeft me dat allemaal doen vergeten. Hoe dan? Heeft hij die hele familie dan afgeschreven, zijn oude vader in kluis? Heeft hij ook die ellende doen vergeten van die gevangenis waren niet zo leuk vroeger? Daar zaten de ratten ook naast je bord, bij wijze van spreken. Heeft hij eenvoudig gezegd, oh, dat maakt helemaal niks meer uit, ik ben nu onderkoning van Egypte? Nee, dat heeft een diepe betekenis. Daar zie je ook de kracht van de Heilige Geest in de mens. Daar zie je ook de kracht van deze rechtvaardige die hij ontvangen heeft van de Heere God, om uiteindelijk in dat leven het zicht op God te behouden. Dat al die dingen die gebeurd zijn, die heeft hij in deze dienst niet vergeten. Hij weet dat wel. Maar de doorn is eruit. De bitterheid is eruit. Want hij wist als geen ander dat dit de weg zou zijn voor de verlossing van Israël, voor de verlossing van de wereld. God heeft mij doen vergeten. Om uiteindelijk niet mij te richten op mijn bizarre geschiedenis. Om uiteindelijk niet mijzelf te laten verzuren in die vreselijke verhouding met mijn broers. Nee, om mij uiteindelijk te richten op God. Kijk, dat is die onvoorstelbare liefde van God die je leven verzoent. Die je uiteindelijk niet richt op datgene waar je constant over door kunt zeuren. Maar die je richt op datgene waar het uiteindelijk om gaat. Wij blijven zo vaak steken in datgene wat we beleefd hebben, waar we over zeuren misschien, waar we over door blijven praten. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Het gaat er uiteindelijk dat we ons doel bereiken. Manasse, God heeft mij doen vergeten. God heeft mij getild. God heeft mij gedragen op zijn armen om uiteindelijk het doel te bereiken. En wat is dat doel? Dat Jozef God dient. Dat Jozef een klein schakeltje is in die grote heilsgeschiedenis die uiteindelijk gaat naar Bethlehem. Die uiteindelijk gaat naar de laatste bazuin. De redding van de wereld. Jozef de rechtvaardige. Laat in zijn leven zien dat de rechtvaardige God ook dingen in jou kan doen die je nooit had kunnen verwachten dat ze ooit zouden gebeuren. Daarvoor is Manasse een teken. Hij heeft Manasse, die kleine Manasse in zijn armen. Manasse, God heeft mij de prikkel, de doorn uit mijn geschiedenis weggenomen. En ik mag zien op de toekomst. Manasse, een klein deel van Israël heeft in zijn handen. En hetzelfde zegt hij ook bij het tweede kind. Het tweede kind gaf hij de naam Efraïm, want zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende, van mijn verdrukking. Nee, Jozef was niet thuis. Jozef was verkocht op een vreselijke manier. Jozef krijgt een kind, Efraïm. God heeft mij vruchtbaar gemaakt. Je ziet dat ook. God heeft mij vruchtbaar gemaakt. Overal laat hij die vruchten van geloof zien, die vruchten van Gods genade. Tegen alles in. Zijn broers verkopen hem. In het huis van de Potifar doet hij wat recht is. En het recht wordt niet beloond. En toch is hij vruchtbaar. Omdat hij volhoudt. Omdat hij ziet op hem. Die zijn leven ook in handen houdt. En dat wordt nu openbaar. Het heeft lang geduurd in het leven van Jozef. Heeft lang moeten zuchten in de gevangenis, jarenlang. En uiteindelijk mag hij Efraïm in zijn handen sluiten. En niet zeggen, kijk, dit is nou een aardig kind, zoals mensen vandaag zeggen, dat hebben wij samen gekweekt. Wel nee. Jozef zegt, Efraïm, de Heere, God heeft mij vruchtbaar gemaakt. Ondanks alle omstandigheden, in het land van de ellende, waar ik niet thuis ben, ver bij mijn geliefden vandaan. Dat is het wonder. Manasse en Efraïm zijn wonderen van Gods genade. En daar mag een mens over spreken. Dan moet je niet zeggen, ik heb eenvoudig geluk gehad, zoals dat vaak gezegd wordt. Nee, dan mag je ook zeggen, God heeft mij gedragen. God heeft mij uiteindelijk het licht doen zien van zijn genade. Hij heeft mijn ogen daarvoor geopend. Efraïm in Manasse. En dan krijgt Egypte honger. Dan krijgt die hele wereld honger. En dan gaat het uiteindelijk om het Egypteland dat brood geeft. Egypte is eigenlijk een beetje een land dat een beetje dubbel is. Een beetje dubbel in de Bijbel. Aan de ene kant is het het land van de verdrukking, zie je later. En aan de andere kant is het het land van onderdak, waar je onderdak kunt vinden. In de nood van de hongersnood mag de familie van Jacob onderdak vinden in Egypte. In de nood van de verdrukking mag de heilige familie straks onderdak vinden in Egypte. En zo gaat de profetie in vervulling dat Hosea al gezegd heeft: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Honger is een vreselijk scherp zwaard, zegt onze taal. Er was honger in heel het land Egypte. Er was honger in heel de wereld. En Jozef heeft met verstand gehandeld, met veel verstand. Want in die 7 jaren die hij had voorspeld, in die 7 jaren was er zo ontzettend veel gegroeid. En ze hadden alles wat ze niet nodig hadden, niet verkocht, maar opgeslagen. Opgeslagen in grote graansilo's, zoals die ook blootgelegd zijn in de archeologie in Egypte. En als dan de nood aan de man komt, dan eerst kan het brood verkocht worden. Dan kan het koren verkocht worden. En dan staat er een heel prachtig zinnetje hier in dit stukje Genesis. En dat is nou uitgerekend dat 55ste vers. Toen ook heel Egypteland honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren: ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Dat vind ik zo'n prachtig woord. Daar zegt een heidense koning, moet u voorstellen. Daar zegt een heidense koning tegen een man uit Kanaan. Daar zegt een heidense koning tegen een man uit het Joodse volk. Of uit het Jacobsvolk toen nog. Uit het volk van Israël. Uit de stam van Abraham. Daar zegt hij: ga naar Jozef. Want hij heeft brood. Ga naar Jozef en doet wat hij u zegt. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Want dat is nou de kern van het evangelie. Dat de wereld ook tot de ontdekking komt dat het heil uit de Joden is. Dat de wereld tot ontdekking komt, dat wij tot ontdekking komen. Dat al het heil dat wij nodig hebben in leven en sterven, uiteindelijk van de man komt die uit Israël, uit Jacob, uit Juda geboren wordt. Jezus Christus. Hier zie je dat in principe al opbloeien. Heel dat volk roept om brood. En brood, dat is hier natuurlijk heel letterlijk brood, leeftocht. Maar dat heeft natuurlijk een veel grotere betekenis. Zorg dat wij toekomst hebben. Farao, zorg dat wij toekomst hebben. Want wij gaan dood van de honger. Zorg dat wij leven hebben. Zorg dat wij overleven hebben. Te overleven hebben. En dan zegt die farao: ik kan het niet. Dat is ook een ding. Want farao verwijst naar iemand anders. Dat betekent dus dat hij het zelf niet kan doen. Dat hij zelf niet kan beantwoorden aan de vraag. De wereld roept: farao, je bent de machtige. Je bent de machtige koning. Je bent de afglans van de grote zonnegod. Je bent de zoon der goden. Farao, geef ons alsjeblieft brood. Maar de wereld moet zeggen: ik heb geen brood. Er wordt er heel wat brood verkocht vandaag de dag, wat geen brood is. Er wordt heel wat aangeboden waar je uiteindelijk, als het erop aankomt, niks aan hebt. Farao, geef ons brood. De techniek, zou je bijna kunnen zeggen, is de almachtige farao geworden. Wij kunnen alles, wij maken alles. En wat we vandaag niet kunnen, dat maken we morgen of overmorgen. Farao, geef ons brood. En wat zegt de farao hier in de geschiedenis van Jozef? Ga naar Jozef. Daar kun je brood krijgen. Daar heb je leeftocht. Daar kun je krijgen wat je nodig hebt om niet dood te gaan. En doe wat hij u zegt. Dat is ook zo'n ding, hè? Doe wat hij u zegt. En de mensen gaan naar Jozef. Ze geven hun hebben en houden aan Jozef en aan zijn ambtenaren. En ze krijgen brood en ze overleven. Nou, die hele kleine trekjes, lieve gemeente, die ziet u in heel dat evangelie. Als Jezus ook zegt, ik ben het brood des levens. Bij mij kun je terecht. Want als je bij mij niet koopt, dan kom je om van de honger. Ga naar Jozef. Dat is ook de boodschap voor vandaag. Ga naar Jezus Christus en je zult dat brood ontvangen. Nou staat dat hier niet zo expliciet. Hier staat dus niet van ga naar Jozef, want hij heeft brood voor u. Maar doe wat hij u zegt. Dat gaat nog veel dieper. Dat gaat nog veel dieper. Want dan mag je doorvertalen naar het Nieuwe Testament. Ga naar Jezus Christus en doe wat hij jou zegt. Kijk, er is een geschiedenis in het Nieuwe Testament. U kent dat allemaal wel. Op de derde dag was dat. Johannes 2 is dat de bruiloft te Cana. Daar is op een gegeven moment is alle wijn op. Het failliet van de tapkast. En wat zegt dan moeder Maria? Moeder Maria zegt tegen de bediende, doet wat hij u zegt. Ook al is dat misschien voor u een hele rare, wonderlijke opdracht. Doe wat hij u zegt. Ik lees het al in Genesis 41. Als het om brood gaat. Als het om het opheffen van jouw faillissement gaat. Dan moet je bij Jozef wezen. Dan moet je bij de ware Jozef wezen. Dan moet je bij Jezus Christus alleen wezen. Doe wat hij u zegt. En als je doet wat hij je zegt, dan vier je kerst. Amen. We willen ons geloof belijden en ik mag u verzoeken voor zover dat mogelijk is op te staan van uw zitplaatsen. En zoals gezegd zingen wij nadien van gezang 118, het tweede vers. En dan spreken wij met de kerk der eeuwen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon die onze Heer is. Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar ik komen zal om te oordelen over levenden en over doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding des vleeses en een leven tot in eeuwigheid. Amen.
Yeah.
Gemeente, laten wij samen de Heer danken en bidden. Trouwe God, wij danken u dat we ook deze dienst zo met elkaar mochten vieren. Over het wonder van uw genade mogen we ons altijd weer verwonderen. Ga naar Jozef, want hij heeft brood voor u. Ga naar Jezus Christus, het levende brood, die zichzelf gaf om ons te voeden en te onderhouden. Om ons het leven te schenken nu en tot in eeuwigheid. Wat een ongelooflijk wonder is dat, dat we daaruit mogen leven. Ook in deze dagen die ons brengen naar kerst. Heere God, wij willen u danken voor het leven, voor gezondheid, voor zoveel dingen om ons heen. Voor de liefde die wij mogen ervaren. Voor alle trouw die er is, ook in de gemeente. Voor alles wat wij ook mogen zien als geschenken uit uw heilige vaderhand. En dat we gezond mogen zijn. En dat we gelukkig zijn. Wat zijn er veel dingen om voor te danken. Wat vinden we soms de dingen ook gewoon en heel normaal. En staan er nauwelijks meer bij stil wat het is. Dat we de adem uit uw hand ontvangen. En dat elke harteklop een geschenk van u is. Maar als het ook maar even anders is, als er even wat uitvalt, als er even een draadje los gaat zitten in ons elektrisch circuit, dan weten we onmiddellijk hoe laat het is. En heren, wij danken u dat wij ook medisch gezien ook goed verzorgd mogen worden in dit goede land, wat ook een wonder. En zo bidden we ook voor onze broeder Oevering die naar het ziekenhuis moet voor een operatie deze week. Zegent u ook hem en geeft u hem kracht en dat ook alles mag gelukken. En zegent u ook de handen van allen die de genezing mogen bewerkstelligen. Ja, uiteindelijk is het uw genade, uw zegen dat u genezing ontvangt. Dat we genezing mogen ontvangen. Maar we danken u dat het mogelijk is. En zo bidden we ook voor allen die vandaag ook moeten werken. Voor het welzijn van mensen. Zegent u hen. Geeft u hen kracht. En zo bidden we ook voor allen die het anders moeten ervaren met de liefde in hun leven. Dat de liefde vertrapt en vertreden wordt. En dat ze eenzaam, berooid soms, als weggegooid en weggeworpen verder moeten. Heren, wat een bitterheid soms. Wat zijn er soms vele aspecten van het leven van Jozef die we ook in ons eigen leven herkennen. Niet erkend worden. Weggedrukt worden. Heren, zo bidden we ook voor allen die het moeilijk hebben. Die overspannen zijn. Met een burn-out te maken hebben. Die aan de rand van de maatschappij zijn terechtgekomen. Die nog graag willen werken, maar niet meer kunnen werken. Die nog graag willen werken, maar geen baan meer vinden. Omdat ze te oud geworden zijn voor de economie, wat het ook maar heten mag. Wat soms ook een bitterheid. We bidden ook voor alle Heere God die alleen verder moeten om kinderen groot te brengen. Wat kan het zwaar zijn, wat kan het bitter zijn. Maar we danken u dat we in alle nood altijd meer weer mogen opzien naar u. En dat we aan het einde van de baan dan ook maar met Jozef mogen zeggen: God heeft mij doen vergeten. Niet dat ik het kwijt ben, maar de prikkel is eruit. Omdat hij vooraan is gegaan. Omdat hij gedragen heeft bij ziekte, bij nood, bij ellende. Zo bidden we ook voor heel uw wereld. Waar zoveel pijn is, zoveel verschrikking. Waar zoveel mensen tussen wal en schip raken. Waar zoveel mensen kapot gemaakt worden. Heere, ontfermt u zich over kerk en over de wereld. En doe uw koninkrijk komen. Want dat hebben we nodig. Dat we naar Jozef gaan om brood. Dat we naar de ware Jozef gaan om troost te vinden in tijd en eeuwigheid. Zo danken we u, zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heer uw gaven te geven. En die collecte is vandaag voor de eigen kerk. En dan zingen wij tot slot Psalm 89, de versen 6 en 7. Psalm 89, 6 en 7. Gemeente, gaat er nu heen in vrede en draagt met u mee de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van zijn Heilige Geest is en blijft met u allen.
Amen. Dat wij niet verzamelen, Jezus.